Op deze vergadering, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 7 mei 2007. Ik wil hierbij graag deze vergadering openen met ook de mededelingen dat er vooralsnog geen bijzonderheden zijn gemeld. Dat brengt ons automatisch, heel simpel, tot agenda punt 2, het spreekrecht van de burger. Mevrouw van Kuik wil graag inspreken over agenda punt 5. We willen haar graag die gelegenheid geven. Het gaat specifiek over de verordening cliëntenparticipatie WWB 2007. En mevrouw van Kuik krijgt de mogelijkheid om hier 5 minuten het woord over te voeren. Dank u, vriendelijk. Ik wil graag mevrouw van Kuik naar voren.
Zo, aha, het lukt me nog een keer ook. Goedenavond, zei ik. We hebben een aantal kanttekeningen geplaatst als belangenorganisatie Minima bij de nieuwe verordening van de cliëntadviesraad, afgekort de CAR. Met name voor het ledenaantal. Het aantal leden van de cliëntadviesraad is niet gebaseerd op de grootte van een gemeente, zoals in de inleiding wordt gesteld, maar van oorsprong bedoeld als samenstelling vanuit de verbreding van de taken binnen het WZ. Zoals bekend maken veel doelgroepen gebruik van de diensten van de WZ. Niet alleen als persoon, maar ook vanuit sommige aparte groepen. Dit wordt aangegeven in de verordening in artikel 1d. Als verschillende groepen binnen het WZ zijn aan te merken, werklozen, langdurig werklozen, aanvragen bijzondere bijstand, aanvragen speciale voorzieningen, senioren, thuisloos, WMO enzovoort. Als ook volgens artikel 4 van deze verordening het CWI en UWV. Al die groepen hebben een andere benadering nodig en willen een CAR naar behoren functioneren en een gedegen advies kunnen geven, bedoeld zoals in de wetgeving 2004 van de burgerparticipatie, zal men vanuit al deze verschillende groepen tot een gezamenlijk advies moeten komen, zoals ook bedoeld en genoemd in deze verordening. Hiertoe dient vanuit iedere groepering een persoon zitting te nemen in de cliëntadviesraad. Het inkrimpen van het aantal leden die deel kunnen nemen aan de vergaderingen die voorafgaan aan het te geven advies, staat dus gelijk aan het uitsluiten van deelname van bepaalde groepen. Hierom dient het aanbeveling het aantal op 12 te laten staan met een minimum van 6 personen, zodat de functie van het geven van advies voor een groot deel gewaarborgd blijft. Wow. Wat betreft het functioneren, de huidige bezetting bestaat uit een klein onderdeel van de doelgroep en zijn niet vanuit de cliënten zelf, maar vanuit het WZ benaderd. Als oorzaak hiervoor wordt aangegeven dat er te weinig belangstelling was vanuit de doelgroep. Bij de werving is echter duidelijk in alle advertenties gemeld dat men een vertegenwoordiger dient te zijn van een bepaalde achterban. Alle huidige leden voldoen niet of niet voldoende aan die specificatie. Wanneer dan een andere maatstaf wordt gehanteerd, dient daar iedereen binnen de doelgroep van op de hoogte te zijn om alsnog een kans te krijgen zich aan te melden. Dit is niet gebeurd. De huidige samenstelling is onvoldoende en kan daarom ook niet over de hele breedte van het WIZ adviseren. Momenteel worden belangenorganisaties niet alleen uitgesloten van deelname als volwaardig lid van de huidige cliëntenraad, ook worden hun advies en signaleringen onvoldoende meegenomen in de besluitvorming van de huidige CAR, terwijl dit wel een vereiste is, zoals omschreven in artikel 4 sub 4. Volgens artikel 6 dient het college erop toe te zien dat de CAR een afspiegeling is van het gehele cliëntenbestand van het WZ. Hiertoe had men een betere werving in een veel bredere opzet moeten laten plaatsvinden. Om alle bovengenoemde redenen kan worden gesteld dat het functioneren van de huidige CAR met betrekking tot de doelstelling van de verordening onvoldoende en daardoor niet representatief is. Het dient aanbeveling om de CAR eerst op de juiste sterkte te formeren eer men overgaat tot veranderingen in de verordening. Want pas dan kan men spreken van participatie en voldoende inzicht om tot een nieuwe en verbeterde verordening te komen. Zoals omschreven in de verordening dient de cliëntadviesraad iedere 4 jaar opnieuw te worden samengesteld. Om tot een goede werving te komen zal niet alleen via de media de doelgroep benaderd moeten worden, maar ook zeker binnen het cliëntenbestand van het WIZ een schrijven uit moeten gaan waarin mensen uitgelegd krijgen wat het belang van deelname is. Iets dat veelal in krantenartikelen niet voldoende tot uiting komt, leert de ervaring. Ook zullen belangenorganisaties direct benaderd moeten worden om de zin van deelname voor hun specifieke doelgroep tot uiting te brengen. Men denkt hierbij aan de Ouderenbond Gehandicaptenbond, CWI, UWV en WMO. Verder zal bij een volgende benoeming tijdig tot al die stappen dienen te worden overgegaan om ruimte te geven voor besluitvorming binnen die groeperingen. Ook wil ik opmerken dat het geen aanbeveling verdient om de CAR tot een volledig zelfstandig opererende unit te maken met betrekking tot het werven van nieuwe participanten. Wanneer een gezettelde groep zelf mag bepalen of en wanneer men tot uitbreiding overgaat, kan dit ontaarden in persoonlijke belangen bij aanname of afwijzing. Aangezien het college hoort toe te zien op de voltalligheid en het goed functioneren van de CAR, zou niet alleen de mogelijkheid moeten bestaan dat nieuwkomers ten alle tijde worden voorgedragen vanuit de CAR, maar zich ook direct tot het college of de gemeenteraad kunnen wenden met de motivatie waarom die bepaalde persoon of organisatie als lid aan de CAR moet worden toegevoegd. Dit laatste is bedoeld als toevoeging van lid 8. Dit waren onze kanttekeningen.
Dank u wel, mevrouw Van Kuik. Het is de bedoeling dat wij het spreekrecht van deze burger gebruiken bij agenda punt 5. En daar zullen we er ook verder op terugkomen. Ik wil graag verder naar agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. Vanuit onze kant geen bijzonderheden, misschien nog vanuit de commissieleden. Opmerkingen of aanvullingen? Ook niet. Dankjewel. Dan kunnen we ook doorgaan meteen ter advisering naar agenda punt 4. Het voorstel de notitie huiselijk geweld vast te stellen. Het betreft hier dus een advies dat wij moeten geven aan de raad voor een toekomstige raadsvergadering. Ik moet daar wel bij vermelden dat dit agendapunt ook tijdens de commissie maatschappelijk welzijn in februari 2007 uitvoerig besproken is. En ik wil graag een rondje langs de fracties wie hier het woord over wil voeren. Ik wil afspreken dit in twee ronden te gaan doen. Eén keer om aan te geven wat de politieke standpunt is van uw partij. En daarnaast nog even op elkaar reageren in een tweede instantie. Wie kan ik hier het woord over geven? Ik lees hier Klut. Stadspartij. Ik zie heel genoeg iedereen. PvdA ook. Wil ik graag beginnen met de PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Wij kunnen ons hier heel erg goed in vinden. Ook zijn wij blij dat de punten die toen in de commissie zijn gezegd meegenomen zijn. Alleen wij als PvdA hebben toen wel gevraagd naar een duidelijk overzicht met de cijfers van de situatie echt gericht op Den Helder. Er is uitgaan van landelijke situatie, maar er is niet echt goed meegenomen wat daadwerkelijk in welke wijken afspeelt. Nou is ons duidelijk dat dat niet hierin kan, maar wij zouden dat graag wel meegenomen zien worden met evaluatie en dat ook echt duidelijk naar gekeken wordt hoe de verhoudingen in Den Helder liggen. Dank u.
Dank u wel. Fractie van de VVD.
Ja, voorzitter, de VVD is heel tevreden met de hier voorliggende nota. Toch hebben wij nog twee puntjes van aandacht. Wij hopen dat het wetsontwerp met betrekking tot het uithuisplaatsen van de dader, wat dan goedgekeurd moet worden door de Tweede Kamer, wordt aangenomen. En dat daarna de burgemeester er van alles aan zal doen om bij een melding van huiselijk geweld de dader ook daadwerkelijk het huis uit te krijgen. Zodat er problemen voorkomen kunnen worden. En verder zouden wij graag ook willen weten of er al nagedacht wordt dat bij een mogelijke lukken van de op eigen kracht methode, dat er dan ook al nagedacht gaat worden over het geld wat daarna beschikbaar nodig is voor over 2 jaar. Tot zover.
Dank u wel. D66.
Ja, voorzitter, we hebben al uitgesproken dat wij het eens waren met deze nota, dus dat hoeft verder geen betoog meer. Het enige wat ik nog wel zou willen aanstippen is, er staat overal wat willen we bereikt hebben en dan gaat het hoofdzakelijk over het tot stand brengen van allerlei organisaties en systematieken enzovoorts, maar ik ga ervan uit dat wat wij echt willen bereiken, het teruglopen van het aantal cases huiselijk geweld.
Dank u wel. De Stadspartij.
Ja, voorzitter, ook wij zijn blij met het tot stand komen van deze notitie. Wij willen wel de kanttekening plaatsen dat alles valt in staat met de samenwerking van de onderlinge instanties. En het kan straks natuurlijk niet zo zijn dat als we gaan evalueren en evalueren waarmee je verder wil komen straks, dat het zo gaat wezen als nu Bureau Jeugdzorg, die gewoon geen cijfers kan aanleveren. Ik denk dat we dat in de gaten moeten houden en dat niet meer kunnen accepteren straks.
Dank u wel. Het woord is aan GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij onderschrijven over het algemeen deze notitie. Wat ons, meneer Van Dongen noemde het ook al, verwonderd is dat het bureau jeugdzorg geen geregistreerde cliënten heeft. Kindermishandeling komt toch veel meer voor dan wij dachten. Dit zou bij het bureau jeugdzorg in cijfers tot uiting moeten komen. Door meerdere partijen is de wens geuit om nu al te besluiten om na 2007 geld beschikbaar te houden voor de aanpak van huiselijk geweld. Het antwoord van het college is dat zij deze wens zeker in beschouwing nemen, mits het budget vanuit Den Haag aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Verderop in de notitie staat dat na 2007 door VWS hetzelfde bedrag zal worden overgemaakt, maar zal worden toegevoegd aan de brede doeluitkering. Wij stellen voor om nu af te spreken dat er een financiering wordt afgesproken vanaf 2008. Afhankelijk van de evaluatie zal het beleid en de uitvoering zo nodig aangepast moeten worden. Wij willen in de begroting dan ook de bedragen voor 2008 ingevuld zien. Dank u.
Dank u wel, fractie van de SP.
Ja, het wordt steeds minder wat ik kan aanvullen. Ik sluit me aan bij het voorgaande. En daarnaast willen wij van de SP meer aandacht voor de PR. Vooral plaatselijk. Het moet duidelijk herkenbaar en bereikbaar zijn. Want wij hebben het idee dat daar nog wat aan schort. En het is wel een van de dingen die bereikt moeten worden. En dus dat daar duidelijk concreet ook aandacht aan wordt besteed.
Maar kunt u aangeven of u voor of tegen het voorstel bent op dit moment?
Ja, daar ben ik absoluut voor. Ja.
Dank u wel. Heel de fractie van Pins voor Behoorlijk Bestuur.
Voorzitter, ik schaar mij achter het reeds gezegde. Ik wil hierbij nog wel even opmerken dat de geschatte omvang in de regio in relatie tot het aantal inwoners hier voor de NL erg hoog ligt. Dat was wat ik wil zeggen.
Dank u wel. De fractie van kieskees.nl.
Ja, dank u wel, voorzitter. wij sluiten ook ons aan bij hetgeen er gezegd is. Wij staan ook achter zeg maar de nota en wij onderschrijven zeg maar ook met name de opmerkingen die zijn gemaakt over jeugdzorg.
Dank u wel. De fractie van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is in het verleden genoeg gesproken over dit onderwerp en het is uitvoerig aan de orde geweest. Ook daar hebben wij diverse keren zaken opgenomen. Die zijn nu opgenomen in de nota. Wat dat er gaat, kunnen wij akkoord gaan. Er zitten er helaas nog wel wat hiaten in. Onder andere wat de voorgangers al hebben gezegd over de kinderenopvang en over de kinderen. Onder andere het hulpaanbod wat er zou moeten zijn. Verder geldt er hetzelfde, het financiële. Voor 2007 is het dan nog vastgelegd, maar voor het volgende is het nog niet structureel vastgelegd. Daarom willen wij graag de opdracht geven aan het college om de eerstvolgende jaren het geld structureel vast te leggen. Dit vooralsnog.
Dank u vriendelijk. Dan de fractie van de ChristenUnie.
Voorzitter, wij scharen ons ook achter dit voorstel. Ik vind het goed dat dit onderwerp zo bij de kop wordt gepakt. Je ziet het ook al met andere onderwerpen. Dat dan een aantal partijen met elkaar gaan samenwerken om één probleem op te lossen. Dat is, Dromst heeft natuurlijk ontzettend goed. Naast al het goede wat al gezegd is, hebben wij toen nog één punt. Dat is namelijk op het moment dat veel instanties met elkaar gaan samenwerken. Dat heeft zijn voordeel, maar elk voordeel heeft ook zijn nadeel, heb ik wel eens gehoord. En dat kan optreden als instanties zaken van zich gaan afschuiven. En daarom is het belangrijk, juist als er veel met elkaar samengewerkt wordt, dat in de gaten gehouden wordt. Dat zou wat ons betreft zou een case manager, die echt goed is gedefinieerd, een belangrijke rol hierin kunnen spelen. Een andere case is dat. Ja, ik zie u lachen. Met de Engelse case. Mijn vraag aan de wethouder is dus van, hoe heeft u dat geborgd? Dat er in ieder geval één persoon is die het hele proces in de gaten houdt om te voorkomen dat instanties moeilijke problemen van zich af gaan schuiven. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Met de opmerking dat ik genoteerd heb dat iedereen kan instemmen met dit voorstel, wil ik voor de mitsen en maren nog graag het woord geven aan onze wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Beginnende bij de PvdA, duidelijke overzicht voor de cijfers. Ja, ook ik ben heel benieuwd naar wat de feitelijke cijfers binnen Den Helder nu gaan opleveren. Maar niet alleen binnen Den Helder, maar ook binnen de wijken. Dus daar is nadrukkelijk ook van mijn kant, vindt daar ook sturing op plaats voor de komende periode. Want ik ben wel heel benieuwd van hoe dat zich nu de komende jaren zal gaan ontwikkelen. En of datgene wat wij hebben moeten constateren in deze notitie ook daadwerkelijk in de praktijk als zodanig zijn beslag heeft gekregen. Als het gaat om de wetwijziging uitplaatsing, ja, natuurlijk is het zo dat in dat kader, op het moment dat die wet wordt geaccordeerd, dat de burgemeester nadrukkelijk daar ook haar verantwoordelijkheid of zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. En vanuit het college zullen we dat in principe ook gewoon ondersteunen. Dat kan ik u meegeven. Even voor wat betreft de financiën. U zult in de aanbevelingsbrief het voorstel hebben zien staan dat wij, als het gaat om een structurele bijdrage, nadrukkelijk zullen bekijken hoeverre wij dat voor de komende periode invulling zullen geven. Gelet even op de meerderheid binnen deze commissie voor wat betreft die behoefte, doe ik nu hierbij de toezegging dat ik in de voorjaarsnota zal kijken wat daar voor mogelijkheden voor liggen. Dus daar kunt u het een en ander voor terugvinden. Wel met die verstand dat vanuit het Rijk wel datgene moet worden bijgedragen wat wij voorzien. Dus als het Rijk het toch anders doet in de praktijk, dan kom ik weer bij u terug met een ander voorstel. Als het gaat om de doelstelling veiling, ja, de kern van de doelstelling is van het hele nota aanpak huiselijk geweld, is dat we eigenlijk met elkaar zouden willen voorkomen dat huiselijk geweld ontstaat. Helaas is dat een utopie, maar het moet natuurlijk wel een primaire doelstelling zijn dat wij inmiddels de aanpak van huishoudelijk geweld nadrukkelijk in de toekomst dat kunnen terugdringen. Dat is onze primaire focus en onze primaire doelstelling om dat met elkaar te realiseren. Niet alleen vanuit de gemeente Den Helder, maar zeker vanuit het regio, maar landelijk gezien dus ook. Dus wat dat betreft mag het wat mij betreft geen enkele discussie zijn als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Samenwerking in de keten is nodig. Nou, samenwerking in de keten is een must, wil ik eerlijk zeggen. Want het is nadrukkelijk zo dat als wij niet in die keten goed met elkaar samenwerken over de aanpak zoals die er nu ligt, dan loop je allerlei risico's. En dat is met name vanuit de ChristenUnie ook al aangegeven. Organisaties moeten in dat kader middels de samenwerking ook hun verantwoordelijkheid oppakken. En niet alleen met de mond beleiden, maar het ook nadrukkelijk doen. En ook datgene doen wat er van hun qua professionaliteit wordt verwacht. Als het dan gaat om van hoe ga je dat dan uiteindelijk met elkaar monitoren, dan is de insteek vanuit de gemeente dat die dat monitoren feitelijk plaatsvindt op regiebasis. En dat we nadrukkelijk ons ook gaan monitoren hoe de uitvoering van die aanpak nadrukkelijk zijn plaats gaat krijgen. Hoe dat in de praktijk een plek krijgt. Dat betekent ook dat we bij dat monitoren organisaties in die keten gewoon betrekken, in discussie gaan, hoe gaan dingen nu, en dan ook aan de hand van cases zoals in de dagelijkse praktijk voorkomen, van hoe is dat nu gegaan. Ik ben zelf een groot voorstander van monitoren, zoals u weet, want monitoren helpt ons om ook de keuzes die we hier in deze aanpak gemaakt hebben en mogelijke leermomenten die erin zitten, dat we nadrukkelijk daarop kunnen sturen. En dat we niet na een jaar bij evaluatie ineens moeten roepen van hey, we hadden het toch anders moeten doen. Monitoren betekent voor mij tussentijds sturen, tussentijds kijken hoe de situatie zich ontwikkelt en daar gelijk actie op nemen als het nodig is. Ook voor mij is de registratie van kindermishandeling bij Bureau Jeugdzorg toch wel een zorgpunt. En niet zo'n kleintje ook, laat ik het wel heel nadrukkelijk zeggen. Ik zal samen met mijn collega Linde Roos-Smit, die voor veilige jeugdzaken in haar portefeuille heeft, hier expliciet aandacht aan gaan schenken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als het gaat om kindermishandeling dat wij niet dezelfde aandacht geven en ook niet bovenop gaan zitten. Om dat op een goede manier te kunnen helder te krijgen wat daar dus gebeurt. En dat begint bij registratie. Dat begint van Bureau Jeugdzorg moet nadrukkelijk weten van als het gaat om huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn. Dat er vanuit Bureau Jeugdzorg, ik verwacht dat zij nadrukkelijk ook daar een plek, in ieder geval een goede registratie en dat ze daar ook wat over kunnen mededelen. Dat zit natuurlijk in de ketenaanpak en het is niet alleen een aandachtspunt, maar het is een stevige opdracht om naar Bureau Jeugdzorg gewoon ook aan te geven dat zij binnen die keten net zo hard een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van huiselijk geweld, zoals de rest van de ketenpartners. PR, meer aandacht, ja, dat is altijd zo. De beleving is van de mensen bij een dergelijke onderwerp, in dit geval huiselijk geweld, PR is nooit voldoende. Hoe je het ook bekijkt, het is altijd zo dat een goede public relations met betrekking tot PR eigenlijk altijd, bij wijze van spreken, het halve werk zou kunnen zijn. Dat betekent ook dat je in de communicatieve zin daar steeds meer aandacht moet blijven schenken aan hoe gaan we met PR om en hoe blijven we het met elkaar doen. Dus het is voor mij ook om tijdens het hele monitoringstraject ook kunnen zien van hoe gaat we, blijven we die PR op een goede manier invullen. Maar die PR zit ook in mensen, die PR zit ook in professionals, die PR zit ook in de organisatie zelf. Zij moeten ook nadrukkelijk daar een goede bijdrage aan leveren, want zij zien wat er gebeurt, zij worden ermee geconfronteerd. En het volstaat niet alleen met een foldertje, maar het volstaat ook met het gebruik maken van kennis en disciplines van mensen in die keten die er nadrukkelijk een plek in hebben. Dus naast eventuele folders of wat dan ook, ben ik sterk voorstander van zij die dicht bij als in de keten zitten bij wat er feitelijk gebeurt als het gaat om huiselijk geweld, dat zij ook nadrukkelijk ook daar in blijven acteren. Voorzitter, ik kijk nog even of ik nog wat vergeten ben. Ja, Christine, u heeft nadrukkelijk aangegeven een case manager. Ik wil daar nu nog niet zo ver mee gaan om daar nadrukkelijk een case manager aan te stellen. Wat het wel de bedoeling is, en dat wij vanuit de ambtelijke organisatie nadrukkelijk ook daar de verantwoordelijkheid neerleggen bij diegene waar dit in portefeuille is. En dat die daar ook feitelijk bovenop gaat zitten. Dat gebeurt nu al, als je kijkt, en ook in ambtelijk overleg, ook met de overige gemeentes, wordt met betrekking tot huiselijk geweld heel nadrukkelijk ook gestuurd en gekeken. Maar om daar nou specifiek een case manager nu neer te zetten, dat betekent ook dat we daar iemand voor zullen moeten aantrekken. En daar zit ook een kostenplaatje aan vast. En ik zou eerder willen zeggen, laten wij die middelen die we nu beschikbaar hebben feitelijk gebruiken voor de aanpak van huiselijk geweld. En het managen helder krijgen van de cases zoals die zullen ontstaan, dat gewoon vanuit de discipline vanuit de gemeente te doen. En dan in de komende periode te kijken van wat levert dat nou op. En is het noodzakelijk dat wij in dat kader gewoon komen tot wel een invulling van een case manager. Voorzitter, hier wil ik het even bij laten.
Dank u wel. Zijn er naar aanleiding van de woorden van de wethouder, is er nog aanleiding voor een tweede ronde? Ik zie GroenLinks, de SP, ChristenUnie, Prins voor Behoorlijk Bestuur. GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder spreekt goede en wat ons betreft ook duidelijke woorden over het belang van de aanpak van huiselijk geweld. Dat doet ons goed. Toch bestaat er bij mij nog steeds enige ongerustheid over het structurele karakter van de financiering als hij dat toch nog wel enigszins nadrukkelijk afhankelijk maakt van de eventuele rijksgelden die daarvoor beschikbaar komen. Ik zou eigenlijk willen dat we daar gewoon een principiële keuze voor maken om dat ook in financieel opzicht gewoon af te dekken.
Dank u wel. De SP.
Voorzitter, dank u in de eerste plaats. Sluiten wij ons aan bij dat aandringen op financiering voor 2008. Verder wil ik toch nog iets zeggen over de PR. Er zijn op dit moment draaiender goede radio-sterspotjes over de campagne. Het zou mooi wezen als daar dan in Den Helder op dit moment ook op ingehaakt werd. En wat vooral belangrijk is, niet zozeer het foldertje, maar als mensen door een landelijke campagne, waarin de nota ook over gesproken wordt, van het bestaan van dat steunpunt weten, dat ze het dan ook makkelijk kunnen vinden. Dus goed vindbaar in telefoongids en plaatselijke media. Dank u.
Dank u wel. Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Voorzitter, ik had nog een vraag voor de wethouder. Hij had het zojuist over het uitdrukkelijk verantwoording nemen bij uitplaatsen van jongeren. Ik ben hier benieuwd naar wat hierbij dan te volgen traject is en waaruit dus die verantwoordelijkheden dan uiteenvallen.
Dank u wel, fractie van de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen het helemaal eens zijn met de heer Verlinde van GroenLinks. Als het Rijk niet voldoende bijdraagt, dan is het niet zo dat de gemeente niets kan doen. Want niets doen kost vele malen meer. Dank u wel.
Dank u wel, fractie van ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik kan me vinden in het antwoord van de wethouder dat een case, op het gebied van een case manager, dat u zegt van nou, oké, we proberen het eerst gewoon zonder case manager, kijken hoe het nu gaat. Want ja, er zitten inderdaad ook kosten aan verbonden. Ik vat uw antwoord wel zo op dat op het moment dat blijkt uit tussenevaluaties of wat dan ook, dat het toch nodig is om wat, toch daar wat steviger op te zitten en daar, dat daar een case manager voor nodig zou zijn, dat we dat onderwerp wel weer nadrukkelijk ter sprake brengen. Dus, bedankt.
Dank u wel. Dan wil ik graag nog kort het woord geven aan de wethouder.
Kijk, als het gaat om uitplaatsing van jongeren, maar ook als het gaat om geweldplegers, hè, want het zijn twee situaties waar we het feitelijk over hebben. De wet voorziet dus uit het feit dat de geweldpleger in het huis op een gegeven moment nadrukkelijk middels die wet ook uit het huis geplaatst kan worden. Daar hebben we het hier in dit kader over, over die wetgeving. Dat betekent dat daar een brok handhaving moet komen, dat daadwerkelijk dat ook op een goede manier plaats gaat vinden. En daar heeft de burgemeester een specifieke rol in als het gaat om de wetgeving zoals die nu voor ligt. En nog, wat nog geen geaccordeerde wetgeving is. Daar heb ik het over gehad. Kijk, niets doen is niet aan de orde. Laat ik dat ook heel nadrukkelijk zeggen. Ik heb aangegeven dat ik in ieder geval in kader van de voorjaarsnota zou kijken wat voor mogelijkheden en middelen daarvoor zijn. Maar u zult zich ook moeten realiseren dat ik dat in de relatie breng bij hetgeen wat het Rijk nu momenteel doet. En dat kan dus niet betekenen dat ik met mijn armpjes over elkaar ga zitten als er geen geld meer is. Nee, dat betekent dat ik bij u terugkom en zeg van kijk, dit zijn de financiële dragers voor het aanpak van huiselijk geweld. En daar zou in de gegeven situatie dan in kader van de voorjaarsnota mogelijkwijs extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Maar dan leg ik dat aan u voor. Dus dat is de insteek. Verder dan dat ga ik niet in mijn toezegging dan gewoon heel gelukkig daar naar te kijken. Case manager, ja, tussentijdse evaluatie denk ik dat we sowieso dat punt daarbij mee moeten nemen. Ik zou zeker tussentijd even mensen de tijd willen geven om de aanpak van huiselijk geweld gewoon nu goed van de grond af te trekken. En ik wil eigenlijk voorstellen om dat medio eind van dit jaar eens een keer goed te bekijken van hoe gaat dat dan. En lopen we daar dan tegen situaties aan waarbij het insteek van een case manager noodzakelijk is.
Goed, naar de woorden van de wethouder concludeer ik dat wij unaniem voor het voorstel kunnen zijn en dat we dit kunnen opvoeren naar de raad als hamerstuk. Is iedereen daarmee akkoord? Dat is mooi. Dan gaan we door naar agenda punt 5. Voorstel tot het vaststellen van de verordening cliëntenparticipatie WWB 2007. Ook hier wordt weer een advies gevraagd richting de raad. De cliëntenadviesraad heeft aangegeven een korte presentatie te willen geven, zoals u ook voor u ziet, van ongeveer 10 minuten. En daarbij moet ook nog gezegd worden dat de brief van de cliëntenadviesraad met een positief advies op de verordening bij de stukken is bijgevoegd en dat ook de woorden van mevrouw Kuik bij dit agendapunt meegenomen dienen te worden. Ik wil nu graag het woord geven aan mevrouw Van der Blink of mevrouw Verberne voor het geven van de presentatie.
Ik ben Lies Verberne, secretaris.
Een van onze leden, Naomi Knussen, die vicevoorzitter is, kon helaas vanavond niet hierbij zijn. Onze cliëntenadviesraad WWB is op 11 september 2006 geïnstalleerd door wethouder Paul Kracht. De gemeente Den Helder heeft de ondersteuning bij de uitvoering van wet werk en bijstand behoefte aan de klanten. Tegelijk wil ik graag weten wat er speelt onder de mensen die aanspraak maken op deze wet. En daarmee samenhangen de regelingen inclusief het minimumbeleid. Deze meerwaarde is het bereiken van een goede kwaliteit van dienstverlening van afdeling DWZ bij de uitvoering van deze wet. Ten slotte zijn wij, de CAR, in het leven geroepen om mee te praten bij de constante planning van dit beleid.
De adviesraad heeft adviesrecht met betrekking tot het gemeentelijk beleid van de wet werk en bijstand en het overdrachtsbeleid van de afdeling BZ. Dit kan een gevraagd advies voor de afdeling BZ zijn, maar wij geven ook ongevraagd advies. Wij kunnen dus signaal afgeven en of verbetervoorstellen doen naar aanleiding van het zogenaamde initiatiefrecht. Tot onze taak wordt in elk geval geregeld het informeren en adviseren over het uitvoeringsbeleid en de praktijk. Dit kan zijn schriftelijke mondelinge informatievoorziening, liaison van de cliënten, het serviceniveau, bereikbaarheid, de wachttijden, de privacybescherming, de procedures en andere klachtenprocedures, het signaleren van ontwikkelingen en klanttevredenheidsonderzoek. Wij mogen niet adviseren over persoonlijke klachten, bezwaarschriften die een individuele cliënt betrekking hebben en die nog in behandeling zijn. U zult begrijpen dat wij ons werk alleen goed kunnen uitvoeren als de cliëntenadvies goed en juist geïnformeerd wordt. Het is heel belangrijk dat wij op tijd de nodige informatie verstrekt krijgen van de dienst WZ om goed te kunnen functioneren. De KAR wil dan ook alle informatie verstrekt krijgen om het beleid en de uitvoering hiervan te begrijpen en ontwikkelingen te kunnen volgen en een goed onderbouwd advies uit te kunnen brengen. Ja. Zeker zo belangrijk is scholing en training. Ons werk vraagt kennis van zaken over het beleid, over de uitvoering, over de mensen waarover het gaat, de cliënten. Scholing en training kost geld, maar deze investering komt de dubbele was uit. Het komt de cliëntenraad te goede, de adviezen worden beter. Dit is ook in het voordeel van de gemeente. We hebben in mei en juni twee cursusdagen die gegeven worden door Stichting Klik. Afkorting van cliëntenperspectief. Toevallig hebben we vandaag onze eerste cursusdag hier in het gemeentehuis gehad. Deze stichting werkt samen met de landelijke cliëntenraad. In april zijn wij naar het congres geweest van deze landelijke cliëntenraad. En we zijn ook in Hoorn naar een cursusdag bejegening geweest, die gegeven is door de stichting Steunpunt Uitkeringsgerechten Noord-Holland. De cliëntenadviesraad heeft een eigen budget. Uit dit budget wordt onze persoonlijke onkostenvergoeding, scholing en organisatiekosten betaald. Dit alles wel ter beoordeling van het college. Ons budget was aan de krappe kant, maar is inmiddels aangepast. Een goede samenwerking met de afdeling werk, inkomen en zorg is nodig, maar ook contact met onze cliënten. Het zal u duidelijk zijn, die cliëntenraad, cliëntenadviesraad WWW, de cliënten, geven elkaar de hand. En slaan behandeling in samen met de dienst werk en inkomen en zorg. Die cliënten zijn een bron van informatie als het gaat om zaken die veranderd kunnen of moeten worden. Ik heb al eerder verteld dat wij niet kunnen adviseren over een individuele zaak, maar wij, als wij meerdere vragen en klachten krijgen over hetzelfde onderwerp, kunnen wij wel wat betekenen. In zo'n situatie kunnen wij ongevraagd advies geven aan BNW. Onze cliëntenraad is per post en per e-mail te bereiken. Gaat iets fout. Deze moest ik hebben. Wij houden inmiddels inloopochtenden voor onze doelgroep bij vrouwen. Hulpverlening aan verlof in de boerderij De Schoot. Hier kunnen de cliënten vragen stellen, maar we kunnen ook advies geven. Dit jaar nog starten we de Avalon op de Viesmarkt met een inloopmiddag. Laagdrempelig en met deze inlopen kunnen ook mannen komen. Dat komt de ochtend namelijk niet. Dan als wij met de middag inlopen beginnen, stoppen we de ochtend inlopen. We zijn nog op zoek naar andere plekken om deze inloopmiddagen ochtenden te gaan houden. Voorzitter en commissieleden, wij vinden het prettig om ons deze manier voor te stellen aan de commissie maatschappelijke ontwikkeling en hopen op een goede samenwerking. Nou, de voorzitter heeft al gezegd dat er ons advies erbij zat van dingen. Om alles wat wij verteld hebben over ons adviesraad met hem door te kunnen lezen, hebben wij een papieren versie gemaakt en twee van onze leden delen dit even uit met onze volgers.
Dank u wel. Dan wacht ik even dat alles uitgedeeld is. Dan ga ik even inventariseren welke fracties ik hier over het woord kan geven. Ook hier weer de afspraak dat wij in twee instanties dit onderwerp gaan behandelen. In eerste instantie geen interrupties en in de tweede instantie mogelijkheid tot discussie. Wie kan ik hier zo dadelijk het woord over geven? Ik zie D66, Stadspartij GroenLinks, de SP, het CDA en de ChristenUnie. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Klut van D66.
Ja, voorzitter. Deze verordening is natuurlijk de start van de daadwerkelijke inspraak zoals we die altijd gewenst hebben als het gaat om cliëntenparticipatie. Ik heb natuurlijk ook geluisterd naar de woorden van mevrouw Van Kuik. En ik denk dat we op dit moment in een groeiproces zitten waarin natuurlijk het altijd mogelijk is dat er wordt gekeken naar welke doelgroepen verder nog vertegenwoordigd moeten zijn. Juist omdat we ook te maken krijgen straks met de uitbreiding voor wat betreft cliëntenparticipatie als het gaat ook om de WMO, ja, is het natuurlijk handig om te kijken hoe we dit gedeelte voor de WWB, hoe we dat goed gestalte kunnen geven. Dus ik denk dat uiteindelijk, zoals de verordening daar nu ligt, dat die daar wel ruimte toe geeft. In zo'n geval kan ik alleen maar instemmen met deze verordening. Zeker als het ook gaat om de mensen die dus in de cliëntenparticipatie zitten, deze zelf ook ondersteunen. Wie ben ik dan nog om daar iets over te gaan zeggen? Ik dank u.
Dank u wel. De Stadspartij.
Ja, voorzitter, in principe zijn wij het eens met deze verordening. Het enige is artikel 12. Daar staat de bevoegdheid van het college. En daarin staat: het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. Nou, dat is prachtig. Wij zouden daar graag aan toegevoegd zien na overleg met de cliëntenraad. Ik denk dat dat meer tegemoet komt aan de sfeer van deze hele notitie. En verder zijn wij eigenlijk wel benieuwd naar de reactie van de wethouder op de inspreekster.
Dank u wel. De fractie van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij vragen ons eigenlijk af waarom er nu al een wijziging van de verordening moet plaatsvinden. Cliëntenparticipatie is net op gang gekomen en naar onze mening had het beter nog wat kunnen wachten en tot er een goede evaluatie mogelijk was geweest van het functioneren van de CAR en van de cliëntenparticipatie in zijn algemeenheid. Dat had een betere basis geweest, denken wij, om veranderingen voor te stellen. Wij vinden het geen goede zaak dat het aantal leden van de CAR wordt teruggebracht van 12 naar 7. Dit is wat ons betreft in tegenspraak ook met de intentie dat de CAR een goede afspiegeling moet zijn van de doelgroep van WIZ. Deze is heel divers en de inspanning zou er juist op gericht moeten zijn om deze zo breed mogelijk vertegenwoordigd te krijgen. Het is wat ons betreft ook van belang dat er een goede wisselwerking is tussen de CAR en de doelgroep die ze vertegenwoordigt. Of de doelgroepen misschien ook wel die ze vertegenwoordigt. En wij zijn van mening dat de belangenorganisaties daarin een belangrijke functie kunnen vervullen. Zij beschikken namelijk over een georganiseerde achterban. Het zou ons inziens dan ook zo moeten zijn dat een deel van de leden van de CAR benoemd kunnen worden op voordracht van deze organisaties. En dit moet naar onze mening dan ook in de verordening worden opgenomen. Dank u.
Dank u wel. De fractie van de SP. De fractie van de SP, dank u wel.
Sorry. Voorzitter, dank u. Ik ben ruim 3 jaar voorzitter geweest van de cliëntenadviesraad voor het gehandicaptenbeleid. Dus wat ik nu ga zeggen is mede uit een stukje praktijkervaring. Wij vinden het ook jammer dat wij denken dat het niet slim is om het aantal leden op 7 te beperken. In de praktijk is wellicht niet altijd iedereen aanwezig. In de praktijk is het ook nodig dat er werkgroepjes geformeerd kunnen worden en dat inderdaad meer groeperingen vertegenwoordigd zijn. Wat ook belangrijk is, dat we hebben niet met mensen te maken die het meest zorgeloze leven hebben. Dus dat betekent dat een aantal mensen ook minder belastbaar zal zijn door hun privésituatie. Dus wij denken dat het niet slim is om het op 7 mensen te beperken. Verder, voor wat betreft benoeming, schorsing en ontslag, vragen we ons even hardop denkend af of de cliënt- en adviesraad ook een sollicitatiecommissie heeft. Waarin zij zelf samen met gemeente dan een stevige vinger in de pap hebben voor wat betreft de mensen die wel of niet benoemd worden. De evenredige afspiegeling heb ik daarnet al genoemd, want nu is dat bepaald niet het geval. Dat moet dus inderdaad breder. Tot slot, in de verordening staat ook terecht het artikel dat er tijdig informatie verstrekt moet worden. Wij willen er en bij de CAR en bij de gemeente op aandringen dat dat inderdaad ook gerealiseerd wordt. Want de ervaring van de gehandicaptenraad is dat dat nog wel eens eraan schort. Tot slot wensen we de CAR en hun achterban wensen we heel veel succes. En ze zijn net begonnen in veel succes met hun verdere werk. Dank u.
Dank u wel. Even ter verduidelijking, u noemt gemeente, maar bedoelt u daarmee het college?
Ja.
Dank u wel. Dan de fractie van het CDA.
Ik
dacht
dat u wel. Oh, sorry.
Wij zijn het helemaal eens met D66. Die heeft het heel goed, mijns inziens, verwoord.
Dank u vriendelijk. Prins voor behoorlijk bestuur.
Voor wat betreft de brede bezetting in het betoog van mevrouw Saskia van Kuik, daar ben ik het mee eens. Ik had voorstelling nog op de verordening had ik nog een aantal aanmerkingen. Bij artikel 1, 2a had ik toegevoegd willen zien en aan alle aanverwante regelingen. Ja. Bij D, daar staat dus dat de cliënt, dat de persoon zijn die een uitkering of voorziening ontvangt, moet daar dus dan niet bij staan dat het dan ook tevens een inwoner van Den Helder is. Dat is niet duidelijk. Artikel 4 en artikel 6, daarvan is de inhoud, die is nagenoeg hetzelfde. Die hebben betrekking op beide. Voorts mis ik nog iets over rechtsregelingen van de betrokkenen. Dat was mijn betoog.
Dank u vriendelijk. De fractie van de ChristenUnie.
De vraag is al gesteld.
De vraag is al gesteld. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het van harte eens met de opmerking van D66, maar ook van CDA die zich daarbij aangesloten heeft, dat het hier betreft een groeiproces. Cliëntenparticipatie is natuurlijk een groot goed, het is wettelijk vastgelegd en we moeten nadrukkelijk zorgen dat dat ook zijn beslag krijgt, dat de mensen ook een rol kunnen spelen in dat kader. En de verordening is natuurlijk feitelijk, zoals die er nu ligt, eigenlijk daarop gebaseerd om dat met elkaar mogelijk te maken. In principe betekent dat wel dat je na verloop van tijd met elkaar samen moet kijken hoe draait dat nu, hoe functioneert nou zo'n cliëntenraad. En betekent dat dan uiteindelijk ook dat je, als het gaat om aantallen, maar ook als het gaat om afspiegeling, maar ook doelgroepen die daarbij betrokken zijn, of dat nadrukkelijk nog niet extra aandacht vraagt. Maar wat ik u allen wel mee wil geven, is dat het hier gaat om een cliëntenraad waarbij cliënten uit de afdeling werk en inkomen in die cliëntenraad zitting nemen. Dus dat is een primaire verantwoordelijkheid of een primaire voorwaarde om uiteindelijk binnen die cliëntenraad te kunnen participeren. Dus als mensen vertegenwoordigd zijn vanuit organisaties, dan kan dat alleen maar als zij cliënt zijn van werk, inkomen en zorg. En niet meer en niet minder. Dat is het uitgangspunt van de verordening zoals die hier dus nu ligt. Dat neemt niet weg dat je een organisatie zou kunnen vertegenwoordigen. Dat bestrijd ik niet, maar ik vind wel, mensen moeten wel degelijk cliënt van de afdeling werk, inkomen en zorg zijn. Dat is ook het eerste wat in dat artikel 4 van deze verordening staat. Ik wil eigenlijk niet op voorhand gelijk aangeven dat we van direct meteen van 7 naar 12 moeten uitbreiden. Ik denk dat de 7 leden van de cliëntenraad in de maximum zoals die nu is aangegeven, wat mij betreft, een goed startpunt zou kunnen zijn. En dat we op termijn eens moeten kijken of dat uiteindelijk, als het dat niet een goede afspiegeling is, dat we dan nog eens moeten kijken van of dat uiteindelijk noodzakelijk wordt geacht om dat aantal van 7 uit te breiden naar 7 of meer. Maar ik wil er voorhand niet gelijk meteen aangeven om op 12 te gaan zitten. Nou, even voor wat betreft de... als het gaat om artikel 12, SP geeft aan, en de collegekamer betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. Het is per definitie natuurlijk altijd zo dat het college dat niet zomaar doet. Dat wordt wel in overleg met de leden van de cliëntenraad is gewoon gedaan. Dus het is gewoon gebruikelijk dat het ook gewoon gebeurt. Aan de andere kant is het zo dat de reactie die van mij gevraagd wordt voor wat betreft de inspreken. Ik denk dat ik bij mijn beantwoording zoals die er nu ligt daar voldoende op gereageerd heb. Dat ik eerst wil zorgen dat de cliëntenraad als zodanig goed functioneert. En dat we dan op termijn kunnen kijken of die cliëntenraad mogelijkwijs een iets andere invulling zouden kunnen krijgen. Maar niet nu op voorhand dat dus te doen. Ik vind dat het voorlopig de ruimte moet krijgen om voor de cliënten van werk en inkomen de cliëntenraad moeten kunnen vinden. Dat ze ook bij de inloopspreekuren ook nadrukkelijk de mogelijkheid krijgen om zich daar te melden en ook hun verhaal te kunnen doen. En laat ik u vertellen, het is niet zo makkelijk voor cliënten van werk en inkomen en zorg om hetgeen wat zij hebben nadrukkelijk neer te leggen bij een cliëntenraad. Het is altijd nog een hele stap, een hele drempel die men over moet om dat nadrukkelijk te doen. En ik vind dat we daar energie in moeten steken. Benoeming en schorsing, ja natuurlijk, in principe is het zo dat als het gaat om benoeming en schorsing en de sollicitatie, dat de cliëntenraad daarvoor een belangrijk deel natuurlijk zelf een stevige rol inspeelt. En dat feitelijk de benoeming in principe door het college gebeurt, dat gebeurt op de voordracht die er vanuit de cliëntenraad zelf is nagegeven. Dus de CAR doet een voordracht en vanuit die voordracht neemt het college een beslissing. En ik ga er ook gewoon heel nadrukkelijk vanuit dat ook als het gaat om het werven van nieuwe mensen voor de cliëntenraad, als dat zo is, dat het CAR zichzelf voldoende kennis in huis heeft om daar een goede invulling aan te geven. En is dat niet zo, dan vind ik dat we dat vanuit de gemeente Den Helder gewoon nadrukkelijk moeten ondersteunen door daar ook in te adviseren. Ik heb eigenlijk de laatste opmerking van vertegenwoordiger van Prins voor Behoorlijk Bestuur niet begrepen. Ik heb iets gehoord van rechtsregelingen. En toen ging bij mij even het licht uit. Maar zou u die vraag nog even willen
herhalen? Mijn excuses, dat is de rechtspositie van ingezetenen van de cliëntenadviesraad.
Dus de rechtspositie zoals die er nu ligt, is de rechtspositie zoals die ook in de verordening is meegegeven. Er is geen nadrukkelijke aparte clausule op voor de rechtspositie van de leden van de CAR, wordt niet apart benoemd. In wezen is dat vergelijkbaar met de rechtspositie die anderen ook hebben als zij zitten in adviesraden, als ze zitten in andere vormen van cliëntenraden. Dus we hebben met betrekking tot die rechtspositie niet hier nadrukkelijk aandacht geschonken om dat in de verordening als zodanig in te brengen. En het is, mensen zitten daar op voordracht, die zitten daar in ieder geval op benoeming van het college. En dat betekent dus dat zij zich moeten committeren aan hetgeen wat de verordening als zodanig ingeeft en dat ze daar een bijdrage aan leveren. Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen beantwoord heb. Zo niet, dan hoor ik het wel.
Dank u wel. Zijn er naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder nog mensen die in tweede instantie iets willen zeggen? Ik ga het rijtje langs de Stadspartij, GroenLinks. Dat was het. Dan graag het woord aan de Stadspartij.
Ja, voorzitter, ik vind het jammer dat de wethouder zo terughoudend is voor wat betreft de uitbreiding van participatie in de cliëntenraad. Wij zouden het graag anders gezien hebben. En voor wat betreft artikel 12, als het anders is zoals het hierin geschreven staat, als het is zoals de wethouder aangeeft, waarom dan niet ook zo op papier zetten?
Dank u wel, fractie van GroenLinks.
Voorzitter. Bij mijn weten gaat het in het nieuwe voorstel om het terugdraaien van het maximum aantal leden van 12 naar 7. Als de wethouder nu toch ook zegt van ja, in het groeiproces zou het best wel eens mogelijk kunnen zijn dat we toch weer naar 12 moeten gaan, dan lijkt het mij voor de hand liggend om het aantal gewoon op maximaal 12 te laten staan.
Dank u wel. Nog het woord kort aan de wethouder.
Ja, wat mij betreft is het niet meer terugdraaien van 12 naar 7. Dat is misschien dan een misverstand van mijn kant. In principe is de verordening geeft nadrukkelijk aan dat de cliëntenraad, de CAR, minimaal bestaat uit 3 leden en maximaal uit 7. En voor 12, dat herken ik niet dat daar in het verleden ooit wat over gezegd is.
Ja, interruptie, voorzitter.
GroenLinks.
In de huidige, nog vigerende verordening is het maximaal 12 leden.
De huidige fungerende verordening in cliëntenraad? Ja, maar kijk, we hebben hier de verordening cliëntenparticipatie WWB 2007 voor ons liggen.
Ja, en in die verordening, wij stellen voor om dat aantal van 12 leden te handhaven.
En daar heb ik net aangegeven, heel nadrukkelijk naar de commissie, wat mijn motivatie is om het bij de 7 nu te houden. We moeten eerst met elkaar heel nadrukkelijk kijken of het aantal van 7 leden voor de cliëntenraad, voor de CAR, of dat een werkbare situatie is in het gegeven zoals het er nu ligt. Ik wil daar eerst de tijd voor krijgen en ook vanuit de cliëntenraad zelf de signalen krijgen of dat realistisch is of niet, dan dat we daar meteen met 12 mensen gaan zitten. Ik denk dat voorlopig 7 in mijn beleving voldoende is. En op het moment dat we naar de toekomst op grond van motiverende redenen vanuit de praktijk, bijvoorbeeld met niet voldoende afspiegeling, bijvoorbeeld van niet voldoende vertegenwoordiging van doelgroepen. Als dat zo is, dus dat een deel van de cliënten die bij WIS feitelijk zich niet voldoende vertegenwoordigd zien in die cliëntenraad, als dat het uitgangspunt zou zijn in de praktijk, dan ben ik bereid om daar nadrukkelijk naar te kijken of het aantal daar een mogelijke oplossing voor kan zijn. Maar niet door nu op voorhand het aantal toch op 12 te houden. 7 is in mijn beleving vanuit de praktijk een meest werkbare situatie.
Mag ik nog één keer, voorzitter? Want
GroenLinks, heel kort.
Ontgaat mij nog steeds de ratio van het terugbrengen van 12 naar 7 leden. Als je die optie open wil houden, dat lijkt me volkomen zinloos.
Ja, uw punt is duidelijk en u kent het antwoord van de wethouder op dit moment. Goed, dan wil ik overgaan tot het vaststellen van het advies van onze commissie richting de Raad. Ik zie een grootst mogelijke meerderheid die in kan stemmen met dit voorstel. Ik zie enige twijfel bij GroenLinks, de SP en Prins voor Behoorlijk Bestuur. Stadspartij ook daarin. Betekent dit dat we dit niet mee kunnen nemen als hamerstuk, maar als bespreekstuk? Betekent dit ook dat u extra informatie in gaat dienen in de Raad als het gaat om het bespreekpunt? Amendementen heb ik ook horen.
Wij overwegen in ieder geval om een amendement in te dienen, ja.
Oké. Okay. Ja. Dan gaan we dit op voordragen als een bespreekpunt op de agenda voor de Raad. Dan wil ik overgaan naar ter bespreking agendapunt nummer 6. Het rapport van de Rekenkamercommissie Schuldhulpverlening in de periode 2001 tot en met medio 2006. De heer Jonge Jans heeft aangegeven dit te willen presenteren. Het betreft hier een technische presentatie waar u de mogelijkheid krijgt om in één ronde een aantal technische vragen aan de heer Jongerijans te stellen. De uitvoerige behandeling van dit agendapunt komt terug op dezezelfde commissie op 21 mei. Voor die datum is gekozen omdat op 14 mei de behandeling van de cultuurnota is en er helaas in die vergadering geen tijd meer was om dit punt daar mee te nemen. Dus op 21 mei de politieke discussie en uw advies en nu een presentatie van de heer Jongejan en de gelegenheid voor u om technische vragen te stellen. Ik geef graag het woord aan de heer Jongejan. U mag plaatsnemen, geen probleem.
Zo, dank u wel voor de gelegenheid om een toelichting te geven. Ik heb ervan afgezien om mooie plaatjes te vertonen. Hetgeen ik ongeveer ga toelichten wordt uitgedeeld nu aan u door de secretaris sinds enige tijd, sinds kort, van de Rekenkamercommissie, Anja Scherer. Dan kunt u die ook gelijk in haar rol zien glanzen. Het rapport zelf is vrij dik geworden. U heeft het, als ik goed geïnformeerd ben, digitaal aangeleverd gekregen. We hebben hier nog een aantal exemplaren voor degene die een papieren uitgaven zou willen hebben, dan kunt u straks na afloop bij Anja Scherer krijgen. Goed. Goed, dank u wel, voorzitter, nogmaals voor de gelegenheid om dit nu al het vierde rapport wat wij als Rekenkamercommissie hebben opgesteld aan u te kunnen presenteren. U begrijpt dat het maken van die rapporten een hoop voorbereidingstijd vergt. Het rapport had wat mij betreft ook best wat eerder mogen verschijnen. Er was ook met de wethouder overleg over geweest, omdat hij op het punt ook met beleidsontwikkeling bezig is. Maar ja, door de regels die we eigenlijk moeten hanteren van hoor en wederhoor duurt dat soms wat langer dan gewenst. Overigens, u moet op dit moment niet verwachten dat we in hetzelfde tempo als tot nu toe onze rapporten kunnen blijven maken. Want we komen met een budgetair probleem te zitten in de loop van dit jaar. Daar zult u bij de begrotingsbehandeling en bij de behandeling van de rekening van 2006 nog over geïnformeerd worden. Als u ons daar gunstig bij wil steunen, zou ik dat zeer op prijs stellen. Het onderzoek schuldhulpverlening heeft als aanleiding dat er wachtlijsten zijn, waren, kritische geluiden op diverse manieren werden vernomen. En dat het een onderwerp is wat volstrekt voldoet aan datgene waar een rekenkamercommissie voor is. Namelijk onderwerpen die van maatschappelijk belang zijn, waar geld mee gemoeid is en waar op zijn minst de twijfel is of dat wel goed zal gaan. Het doel is in eerste plaats natuurlijk te beoordelen hoe het gegaan is, maar vooral ook, omdat we dat boven tafel houden, om te zorgen dat er een aantal zaken op tafel komen te liggen die bij het vormgeven van nieuw beleid, wat al gaande is, een rol kan spelen. We hebben het onderzoek toegespitst op twee aspecten. De ene, wat is het beleid wat de gemeente voert ten aanzien van schuldhulpverlening? En de tweede, wat zijn de resultaten? Het is uitgevoerd door het SGBO, dat is het onderzoeksbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat hebben we uitgekozen uit een drietal bureaus die offertes hebben uitgebracht. We hebben dit bureau ook vooral gekozen omdat hij veel ervaring heeft in vele andere gemeentes met dit onderwerp. En dus ook vergelijkende gegevens over verschillende gemeentes tot zijn beschikking heeft. De periode die het onderzoek beslaat was oorspronkelijk 2001 tot 2005... Op verzoek van de raad is daar ook het eerste helft van 2006 aan toegevoegd. Het onderzoek heeft dus plaatsgevonden in het najaar van vorig jaar. En sinds begin van dit jaar zijn we bezig met de afronding van het onderzoek. Ik kom nu met de resultaten van het onderzoek in eerste instantie. Het beleid dus. Wat is het beleid? In 2001 heeft het college gekozen voor een integrale benadering. Dat wil dus zeggen dat niet alleen maar puur naar de financiële kant wordt gekeken, maar dat er ook wordt gekeken naar de oorzaken van schuldproblemen. Dat er preventief ook wordt gewerkt en dat wordt samengewerkt met ketenpartners. Dat betekent dat er een loket is voor alle schuldvragen, dat er een breed aanbod is van hulpverlening en dat de preventie met name ook aandacht krijgt. Want anders blijf je natuurlijk maar achter de feiten aanlopen. Dat is in 2001 vastgesteld en eigenlijk, ik vat dat maar heel kort samen, het is uitvoerig in het rapport te lezen, zijn de jaren 2002 tot en met 2006 te kenmerken als voortdurende problemen in de uitvoering. Voortdurend signalen, ook binnen de gemeente zelf, maar ook van buitenaf, dat het niet goed ging. Er zijn diverse ambtelijke notities geweest, er zijn conferenties geweest, er zijn verschillende plannen geweest. Er zijn mensen van buitenaf bij betrokken geweest. Dat heeft allemaal niet geleid tot nog toe tot het vaststellen van een beleid door de gemeenteraad. Dat wil dus zeggen dat het tot nog toe nog steeds alleen maar de verantwoordelijkheid van het college is. En het voor een gemeenteraad, en dat bent u dus, toch heel moeilijk is om een vinger erachter te krijgen of het beleid zoals dat dan bedoeld zou zijn ook wordt uitgevoerd. Dat is toch een punt wat vaker voorkomt, dat op zich goed bedoeld begonnen wordt met een nieuw stuk beleid, zonder dat ooit een keer precies wordt vastgelegd wat nou de bedoeling en de te bereiken doelstellingen waren. En die eventueel bijstellen als het niet zo zou zijn. Als we wat verder inzoomen op dat beleid, dan is het zo dat er toch een weinig samenhang is, eigenlijk bijna geen samenhang is met andere beleidsonderdelen waar de gemeente ook mee van doen heeft. Bijvoorbeeld het reïntegratiebeleid, de bijstandsverlening, de WMO, de hele ontwikkeling. Het lijkt wel als je de stukken leest, zoals die tot ons zijn gekomen, alsof de schuldhulpverlening zich op een eiland bevindt, terwijl dat natuurlijk niet het geval kan zijn, gezien de inhoud van het onderwerp. Er wordt ook heel weinig samengewerkt met ketenpartners. Uitzondering daarvan zijn de woningstichting en het energiebedrijf. Daar zijn afspraken mee, maar voor het overige, ook daar weer zie je dat het zich toch in vrij isolement zich afspeelt allemaal. En een derde punt is dat er ook nauwelijks geconcretiseerde doelstellingen, dus wat moet er bereikt worden in aantallen of doorlooptijd of wachttijd of iets dergelijks. De instructies aan de medewerkers zijn niet voorhanden of spreken elkaar tegen. De werkprocessen zijn niet vastgelegd. Er wordt ook veel nog met papier gewerkt, terwijl dat toch ook anders zou kunnen. Dat zijn toch allemaal zorgpunten waar eigenlijk ook het gevoel kruipt dat er geen grip op de zaak is eigenlijk. Laat het zo zeggen. Bestuurlijk dus niet. Dan komen we aan het hoofdstuk de resultaten. Ik zei al dat de SGBO beschikt over de gegevens van andere gemeenten. Dat noemen we dan in huistuin en keukentaal de benchmark. Ik zou zeggen de maatstaf, maar in deze wereld heet dat de benchmark. En wat toch heel opvallend is, is dat Den Helder sterk afwijkt van het landelijk beeld. Er zijn ten opzichte van het bevolkingsaantal in Den Helder heel weinig cliënten. U ziet dat het er naar verhouding minder dan de helft is wat je zou verwachten. Dus het gemiddelde van de afgelopen jaren. Terwijl, en dat is toch een opmerking die daarbij past, je gezien de sociale structuur van de bevolking van Den Helder eigenlijk zou verwachten dat het er meer dan gemiddeld zou zijn. De oorzaak daarvan is niet helder. Daar komen we straks nog wel even op terug. In tweede plaats, wat een rode draad is de afgelopen jaren, is lange wachtlijsten. U ziet hier wachtlijsten die tot over de 100 gaan. Nou, u kunt zich voorstellen als er 190, 200 cliënten zijn, dat een wachtlijst van over de 100. Nou, iets betekent dat het wel een half jaar duurt voor je aan de beurt bent. Die wachtlijstproblematiek is aangepakt. Er zijn vanaf augustus vorig jaar een paar extra mensen ingeschakeld, ingehuurd. En eind november was het aantal flink gedaald. Ik heb begrepen dat de doelstelling was dat 1 januari de wachtlijst weg zou zijn. Het is toch wonderbaarlijk dat door, ik geloof, anderhalve kracht extra het wel mogelijk is om die wachtlijst terug te brengen wat al die jaren daarvoor niet gelukt was. Ook dat is een vraag, hoe kan dat dan en hoe zat dat dan in elkaar? Als we dan kijken naar wat er dan, behalve met de wachtlijst, gebeurd is met de aanvragen, dan blijkt dus dat in Den Helder bijna alle aanvragen uiteindelijk niet in behandeling worden genomen. 96% tot 100%. Er zijn jaren waar dat dus geen enkele aanvraag echt in behandeling is genomen. Gemiddeld in het land is dat 53%, dus zeg maar de helft. En van de mensen die waarvan de aanvraag uiteindelijk niet in behandeling wordt genomen, is nagegaan waarom ze zijn afgevallen. Nou, de ene helft heeft zijn aanvraag ingetrokken. En de andere helft die is afgewezen door de schuldregelende instelling. Nou, dat is toch we hebben daar heel oppervlakkig maar naar kunnen kijken, maar dat is toch een punt wat denk ik nog ook voor de toekomst goed in beeld moet zijn, hoe dat nou al komt. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat de bevolking van Den Helder zodanig afwijkt van de rest van Nederland dat dit een natuurlijk verschijnsel is. Daar moeten waarschijnlijk organisatoren, voorlichting of wat dan ook voor redenen achter zitten. Nou, het gevolg daarvan is natuurlijk dat maar heel weinig mensen een geslaagde bemiddelingstraject afsluiten. 0 tot 2%. Nou, landelijk zo'n 50%. Om dat nog even in beeld te krijgen, In de 3,5 jaar van 2003 tot en met 2006, zeg maar ruim 3,5 jaar, zijn er exact 7 geslaagde bemiddelingen geweest. Dus zeg 2 per jaar. Met een aantal cliënten van naar rond de 200. Nou, dat is een zo ontzettend laag percentage dat je moet afvragen wat hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want dat is natuurlijk niet iets wat vandaag of gisteren voor het eerst gebleken is. Dat is al jaren het geval. Het is door de jaren heen steeds zo geweest. En dat is zeer teleurstellend, denk ik. Ook vooral voor, laten we dat niet vergeten, voor de ambtenaren die met die uitvoering bezig zijn. Want dat betekent dat ze heel weinig resultaat van hun werk gezien hebben. Waar wel meer dan gemiddeld gescoord wordt, als ik het zo mag zeggen, is op het punt van het voorkomen van huisuitzetting. Dat lukt in Den Helder beter dan landelijk. Dat is zelfs bijna een factor 2. Dus daar is kennelijk zijn goede afspraken met de woningcorporatie te voorkomen dat huisuitzetting plaatsvindt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor energieafsluiting. Hoe dat precies ook qua oorzaak en gevolg in elkaar zit, dat kunnen wij niet van afstand bekijken. Maar dat is toch ook een punt wat in de toekomst aandacht moet hebben. Want het is natuurlijk niet zo dat als daar schulden uit voortvloeien, de woningstichting of het energiebedrijf onbeperkt die voor hun eigen rekening zullen blijven nemen. Daar zal toch goed moeten gekeken worden wat eraan te doen is. Nou, ik heb al net gezegd, het college had gekozen voor een breed integraal beleid. Wat vooral opvalt is dat Den Helder heel weinig aan preventie doet. Bijvoorbeeld budgetteringscursussen, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, voorlichting aan intermediairs, dus van andere organisaties, publicaties in de lokale media. Dat zijn allemaal in Den Landen. 60%, 70%, 80% van de gemeentes doen dat. Den Helder doet dat niet. En daar zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van het lage aantal aanvragen. Maar of dat echt zo is, dat valt natuurlijk pas goed te doen als je de diepte ingaat. We hebben een voorlopig onderzoek gedaan om een eerste indruk te krijgen, ook vanwege de snelheid. Maar hier ligt zeker een aandachtspunt. Nou zou je natuurlijk kunnen denken dat het komt omdat personeel wat beschikbaar is gesteld, personele formatie, te klein zou zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn. Den Helder heeft ten opzichte van het aantal cliënten, als je daarmee rekening houdt, 4,3 FTE gekregen, terwijl landelijk 2,7 voldoende zou zijn. Dat is wat landelijk gebruikelijk zou zijn. Dat zit dus niet in te weinig personeel, mogelijk wel in personele problemen. Heel veel verloop. Nou, verloop betekent dat je telkens weer in een gat zit, dat er telkens mensen opnieuw moeten worden ingewerkt. En je kunt je ook de vraag stellen of daar wel de juiste mensen voor dat werk zitten of zaten. Het onderzoeksbureau heeft daar, zet daar duidelijk vraagtekens bij. Dat kan ik verder van afstand ook niet beoordelen. Ik heb zelf niet het onderzoek gedaan, maar het lijkt me ook voor de toekomst een aandachtspunt. Er is dus wel hard gewerkt, laten we dat niet uitvlakken, door de ambtenaren. Hoge werkdruk, veel inzet. Maar eigenlijk, als je het op de keper beschouwt, zijn ze de afgelopen jaren toch vooral bezig geweest met het bijhouden van de wachtlijst. En het voorkomen van huisuitzetting en energieafsluiting. Het echte bemiddelen naar het oplossen van schuldenproblemen, laat staan preventief daarbij werkzaam zijn, is eigenlijk niet van de grond gekomen. Wij hebben als Rekenkamercommissie op grond hiervan een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de gemeenteraad, waar u dus binnenkort als raad over zult kunnen discussiëren met het college. In eerste plaats moet er een integraal beleidsplan komen, waarin ook wat door de raad wordt vastgesteld en door de raad ook gedragen wordt. Zodat duidelijk is wat de afspraken zijn tussen de gemeenteraad en het gemeentebestuur, het college, over wat er de bedoeling is wat er moet gebeuren. Dus dat betekent dat zo'n beleidsplan ook een duidelijke visie moet geven op hoe het probleem gaat worden aangepakt. Dat daar concrete doelstellingen in staan, en dan bedoel ik dus ook gewoon aantallen, doorlooptijden en dat soort zaken. Dus ook toetsbare grootheden, niet alleen goede bedoelingen. Afstemming met ketenpartners moet natuurlijk bij het opstellen van zo'n beleidsplan al gebeuren, want anders zweeft dat onderwerp in de lucht zonder dat de partners daar ook een medeverantwoordelijkheid voor zouden kunnen dragen. Je zult een goede monitoring naar de raad toe moeten hebben. De raad moet op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van het beleid. En in die nota zal toch ook al moeten worden aangegeven in hoofdlijnen hoe de zaak uitgevoerd, de uitvoering zal plaatsvinden. Met name natuurlijk de vraag, wat doet de gemeente zelf? En in welke andere onderdelen van het veld heeft de gemeente een regierol. Ik heb net al gezegd dat er op een aantal punten toch nog vraagtekens zijn die niet in dit vooronderzoek konden worden beantwoord. Dat zijn toch vooral, hoe komt het nou dat er zo weinig aanvragen zijn in Den Helder ten opzichte van landelijk? En hoe komt het dat er zo weinig slagende bemiddelingstrajecten hebben plaatsgevonden? En wat kunnen we daaraan doen voor de toekomst? We hebben begrepen dat de gemeente overweegt om meer in de regierol te gaan zitten wat betreft schuldhulpverlening. Wij vragen voor twee punten daar toch voldoende aandacht voor. In de eerste plaats, vergewis je ervan als college dat als je zaken laat uitvoeren of wil laten uitvoeren door andere aanbieders, of die er in voldoende mate zijn in deze regio. En of die gekwalificeerd zijn uiteraard. En in de tweede plaats, vergeet niet dat als je een ander iets laat doen, dat je zelf als regisseur daar toch ook een functionaris moet hebben die dat aan kan, die dat veld ook goed snapt, hoe het werkt. Het spreekt vanzelf dat de beleidsnota gevolgd moet worden door een uitvoeringsplan, wat vooral als leidraad voor de medewerkers kan gaan dienen. Wij zouden graag zien, en we velen ook van harte aan, om samen te werken en gebruik te maken van de ervaring bij andere gemeenten in deze regio. Met name ook gebruik te maken van wat er landelijk op dit gebied gebeurt aan benchmarks. Zijn platforms van mensen die dit in andere gemeentes doen. Daar kan je heel veel van leren. Dat is tot nog toe vanuit Den Helder weinig gebeurd. Dat zou beter kunnen. En tenslotte vinden wij dat de gemeenteraad toch moet afspreken met het college op regelmatige basis geïnformeerd worden over de voortgang van dit dossier. U heeft kunnen zien in het rapport dat het college op basis van het rapport en deze aanbevelingen in feite zegt, wij gaan aan de slag. Wij gaan komen met een nota medio dit jaar. Uiteraard kennen wij die nota nog niet. Wij zouden graag met u als gemeenteraad willen afspreken dat als die nota er is, dat wij de gelegenheid hebben om nog kort naar u daarop te reageren als wij daartoe aanleiding zien. Ik dank u wel.
Dank u wel. Zoals aangegeven is, betreft het een presentatie. En in het kader van Don't Shoot the Messenger zit hier de heer Jongejan namens de Rekenkamercommissie. U krijgt in één instantie nog de mogelijkheid om aan de heer Jongejan technische vragen te stellen. We kunnen uitgebreid over dit onderwerp spreken op 21 mei, waar we de politieke discussie kunnen laten plaatsvinden. Dus graag even een inventarisatie voor de technische vragen. PvdA, D66, verder niet. Dan... Oké, sorry. Dan geef ik graag het woord aan Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Meneer Jongejan, ik hoorde u zojuist vertellen, er is nauwelijks samengewerkt met ketenpartners. Houdt dat in dat ketenpartners daarvoor niet zijn benaderd? Of zijn ze wel benaderd en ontbreekt het aan welwillendheid om daarin te participeren?
Is het bedoeld gelijk antwoord? Of...
We gaan eerst de vragen even inventariseren. D66.
Ja, voorzitter, in de rapportage wordt verwezen naar een nota schuldhulpverlening 2004 van januari. Deze nota heeft de Raad nooit bereikt. Deze nota, daar ben ik toevallig op gestuit in mijn speurtocht naar eventuele oplossingen voor problemen in de schuldhulpverlening. En toen ik deze nota las, toen kwam ik eigenlijk allang tot dezelfde conclusies als u die stelt. Dus wat dat betreft was er voor mij even niets nieuws onder de zon. Echter, we hadden hier waarschijnlijk niet gezeten als in 2001 de werkgroep die toen is samengesteld en om een visie op te stellen, als die toen de kans hadden gekregen om hun eindrapportage volledig te kunnen doorvoeren. Maar de toenmalige wethouder heeft de rapportage gewoon in lage sodemieterd, even excusele mo, vanwege het feit dat hij zittend in de werkgroep het niet eens was met de uitkomsten van deze werkgroep. Ik wou dat toch even gezegd hebben, ja, want daar heeft in feite ingestaan dat wij heel veel aan preventie moesten doen en hoe die preventie eruit zou moeten zien. Ik heb alle exemplaren daarvan heb ik verspreid onder alle raadsleden in mijn notitie. Kwijtschelding is geen schuldhulpverlening. Daar zit de volledige geschiedenis van de schuldhulpverlening in.
Dank u wel. PvdA.
Ja, ik had een vraag ten aanzien van het onderzoek wat u heeft gedaan. Heeft u ook gekeken naar de criteria die gehanteerd worden en hoe en in hoeverre waren die afwijkend of zijn die afwijkend ten aanzien van het NVVK?
Dank u wel. Het woord is aan de heer Jongeheil. Oh, sorry. CDA ook nog. Het woord aan het CDA.
Voorzitter, wij sluiten ons helemaal aan bij de woorden van de heer Klut van D66. Wij hebben ons ook helemaal terug kunnen vinden in alle bevindingen die u heeft gedaan. We willen u ook complimenteren met dit onderzoek. Er staat bij in de stukken dat de gemeenteraad zelf ook geen duidelijke koers heeft uitgezet. Maar ik meen dat wij toch heel veel hebben uitgevoerd, maar dat het gewoon niet opgepakt is geweest. Want we hebben, ik weet niet hoeveel of er wel niet mee bezig zijn geweest en het ook regelmatig op de agenda hebben terug laten plaatsen. Mijn grootste zorg is toch de regiefunctie van de gemeente. En ik zou willen vragen, heeft u daar ideeën van hoe dat het beste tot zijn recht zou kunnen komen, omdat ik me daar best zorgen over maak, over die regiefunctie. En ik had ook nog een opmerking over medewerkers van de dienst eigenlijk min of meer bezig zijn geweest voor de woningstichting om huisuitzettingen te voorkomen. Wij zijn een keer bij de woningstichting bijeen geweest met hun jaarplan. En in dat jaarplan werd verteld dat hun juist expres een schuldhulpverlening op gingen zetten. Omdat bleek dat het juist bij de gemeente niet opgepakt werd. Dus daar wil ik heel even wat verduidelijking over, als dat kan.
Dank u wel. En als laatste de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een algemene vraag willen stellen aan u. Denkt u dat met dit rapport er een voldoende analyse is om te komen tot nieuw beleid? Zijn op een aantal punten nog vervolgonderzoek nodig? Ik zat bijvoorbeeld te denken aan, als u het heeft over de competenties van de mensen die er nu zitten. U zegt van ja, Er zijn wat twijfels over. Heeft u dat ook verder onderzocht? Heeft u bijvoorbeeld vastgesteld wat de gewenste competenties zouden moeten zijn? En of we dat ook zouden moeten veranderen? Dit was het voor zover.
Dank u wel. Ik wil me toch even de mededeling doen dat wij ons moeten houden aan de technische vragen. De opmerkingen die geplaatst worden, die kunnen uiteindelijk allemaal nog weer aan bod komen 21 mei. Maar ik geef graag nog de heer Jonjan de mogelijkheid om een aantal zaken toe te lichten.
Ja, u moet mij te goede houden. Ik heb niet zelf het onderzoek gedaan, dus ik ben ook niet van de inhoud van de materie op de hoogte. Dat is de eerste plaats. De tweede is dat het is een vooronderzoek waar wij onszelf, toen we ermee begonnen hebben, voorgehouden van wellicht is het voldoende om op grond daarvan een aantal aanbevelingen te doen die in ieder geval de richting kunnen aangeven waarin het moet gaan, zonder dat we zelf verder een naderonderzoek moeten doen. De conclusie van ons is dat er op een aantal punten zeker naderonderzoek nodig is, maar dat dat meer op de weg van het college zelf ligt, als degene die het beleid uitvoert, het gaan uitvoeringsvragen, dan dat wij dat als rekenkamercommissie zouden moeten doen. Laten we die rollen toch gewoon helder houden. Dan een paar vragen over de ketenpartners. Dat is dan zo'n vraag die ook meer de diepte ingaat. Ik weet niet of die in het rapport beantwoord wordt. Mag ik met u afspreken, dat wou ik eigenlijk met een aantal van deze vragen doen, dat mocht het zo zijn dat wij daar zelf een antwoord op kunnen geven op uw vraag, dat we u dat nog schriftelijk even laten weten. Dat geldt voor die vraag over die ketenpartners. Dan uw opmerking over die nota schuldhulpverlening van 2004, die niet naar de raad is gegaan. Dat is precies wat wij aantroffen in de dossiers. Er zijn heel veel stukken, maar de raad heeft nooit het beleid kunnen vaststellen. Dan kan je dus zeggen, dat is verder een kwestie van tussen het spel tussen raad en college natuurlijk, hoe dat gekomen is. Daar sta ik buiten, maar het is duidelijk dat het wat ons betreft verstandig is om nu echt de komende nota die is toegezegd, medio dit jaar, te gebruiken als een gelegenheid om als raad een standpunt vast te stellen. Dus daar hoef ik niet meer schriftelijk op in te gaan. Of er gekeken is naar de criteria die worden toegepast, dan komen we echt op uitvoeringsvragen die ik op dit moment niet kan beantwoorden. Als we een antwoord hebben, krijgt u dat te horen. Houdt u het er goed voor mij? Over de gemeenteraad hebben we het al gehad. In de gemeenteraad is er vaak over gesproken, dat weten wij ook. Maar er zijn daar ook nooit uiteindelijk besluiten genomen die kracht van, tussen aanhalingstekens, wet hebben gehad. Er is wel over gesproken, maar er zijn geen afspraken gemaakt. Dat is voor de toekomst iets wat wij als Rekenkamercommissie toch dringend aanraden om de gemeenteraad zichzelf voor te laten behoeden. Hoe de regiefunctie vorm moet geven, daarover zijn allerlei stukken in dat verband van die gemeentes die dat elders ook doen. Het is natuurlijk altijd een kwestie ook van, eerste plaats, wat wil je zelf als gemeente bereiken? Tweede is, welke rol wil je zelf vervullen? Dan volgt daaruit wat je door anderen wil laten doen. En daar kan je verzekeren van deskundige bijstand van talloze adviseurs op dat punt. Maar het is niet een algemeen recept wat je zomaar kan uitschrijven. Dat is, natuurlijk, hangt ook van de plaatselijke situatie af en van de regio waarin je werkt. De partijen met wie je samenwerkt. Dus daar is niet een algemeen antwoord op te geven. Wat betreft de huisuitzetting. Ik weet niet precies wat de afspraken zijn geweest ooit tussen de woningstichting en de gemeente. Ik heb begrepen dat er een convenant is of is geweest, ik geloof tot begin dit jaar. Ik weet niet wat de follow-up daarvan is. Dat is typisch een van die dingen die duidelijk in het, denk ik, in het debat ook verder aan de orde moet komen. Hoe gaat de gemeente om met de woningstichting of hoe gaat de woningstichting om met zijn huurders? Dat is natuurlijk dezelfde vraag. Daar kan ik u op dit moment verder niks over vertellen. Ik heb begrepen dus dat de discussie daarover gaande is. Dan de slotvraag van u. Is er nog een nader onderzoek nodig? Ja, ik denk dat er nader onderzoek nodig is. Om te voorkomen dat er weer een situatie ontstaat van op zich goede bedoelingen die wel op papier staan. Maar zonder een onderbouwing van hoe nou de oorzaken zijn van de situatie die we hebben aangetroffen. Hoe komt het dat er zo weinig aanvragen zijn? Hoe komt het dat er zoveel aanvragen niet hebben geleid tot een schuldhulpbemiddeling? Dat zijn toch de twee kernvragen die echt wat diepergaand onderzoek vragen, zodat je ook in toekomstig beleid kan voorkomen dat dat weer optreedt. Maar dat is toch typisch iets wat meer in de uitvoeringsorganisatie ligt dan dat het bij de Rekenkamercommissie ligt. Dan de vraag naar de competenties van het personeel. Daar heb ik geen antwoord op. Weet ik niet. Er zijn wat dat betreft natuurlijk landelijk stukken genoeg over. Ja? Voorzitter.
Oké, dan rest mij niets anders dan u hartelijk te danken, de heer Jongejan. En wil ik graag overgaan naar het volgende agendapunt. Er zijn een tweetal agendapunten, punt 7 en 8, ter kennisname op de agenda. En zijn er nog mensen die hier een korte vraag over willen stellen? Dat is niet het geval.
De voorzitter.
Sorry?
Eén vraagje met betrekking tot tot de bibliotheekvisie. En misschien kan de wethouder mij daar antwoord op geven. Bij de beslissing staat onderaan. Het college gaat ervan uit dat de visie zal worden uitgevoerd binnen de bestaande subsidierelatie. Wordt daarmee bedoeld binnen het bestaande budget? Of, want als dat zo is, we vragen nogal wat in de visie, dan maken wij ons toch wel grote zorgen.
De wethouder.
De desbetreffende wethouder is niet aanwezig, voorzitter. Dus ik zal de vraag meenemen en dan kunt u daar schriftelijk niet veel antwoord op krijgen.
Ja, u wilt graag schriftelijk antwoord. Dan kunt u genoegen meenemen. Dat geldt ook voor D66. Prima. Dan constateer ik dat deze agendapunten ter kennis zijn aangenomen. Dan wil ik nu verder gaan naar agendapunt 9, de actiepuntenlijst. Een lijst met 19 actiepunten. Waarin we zien actiepunt, lijst en dan nummer 1 dat hier een nieuw tijdspad aan toegevoegd zou worden. Misschien zo even een toelichting van de wethouder. Agendapunt 2, stand van zaken schuldhulpverlening zal aan de orde komen, dus 21 mei in dezezelfde commissie. Wet maatschappelijke ondersteuning per kwartaal volgende zou ook zijn in deze maand. Faillissement Stichting Triton en de bestuurlijke verantwoording daarover. Half mei 2007, dus dat komt ook binnenkort aan de orde. Het wijksteunbidcentrum blijft ook op de actiepuntenlijst staan, maar er wordt wel een nieuwe termijn verwacht eigenlijk. Misschien dat we hier een nieuwe termijn aan toe kunnen voegen. Misschien ook een vraag aan de wethouder dat te kunnen doen. De definitieve versie van de notitie maatschappelijke opvang komt op termijn terug. Dus dan kunnen we op dat moment daar ook over steggelen in deze commissie. Het alternatief voor de huisvesting voor asielzoekers bij maatschappelijke organisaties en partners. Ook dit onderwerp is gedeeltelijk in deze commissie behandeld. Maar het andere gedeelte zal dus binnenkort ook geagendeerd gaan worden. De kadernota aanpak huiselijk geweld. Nou, die hebben we vandaag besproken. Staat ook op deze actiepuntenlijst commissie 7 mei. Dus wat mij betreft kan die van de actiepuntenlijst af. Pompstation. Opening september 2007. Dus dat blijft er ook op staan. De cultuurnota komt volgende week uitgebreid aan bod. Staat er ook 14 mei. De evaluatie van de financiële randvoorwaarden voor de verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs Den Helder staat op de actiepuntenlijst voor juni 2007. En de definitieve besluitvorming rondom de nieuwbouw van het stedelijk zwembad Den Helder staat nog als niet bekend. Wellicht ook dat daar enige opheldering kan komen als het gaat om de termijn. Overzicht nieuwbouw onderhoud scholen is besproken in de commissie van februari 2007. En op korte termijn zal u hier schriftelijk over geïnformeerd gaan worden. Als dat zo is, denk ik dat die vanaf dat moment ook van deze actiepuntlijst afgehaald kan worden. Dan de totstandkoming van de basisbibliotheek. Nou, u heeft net ter kennisnaming de bibliotheekvisie meegekregen. Maar naar aanleiding van de presentatie in februari blijft dit punt nog op de actiepuntenlijst staan. De breedte sport en sportservice. Ook dit wordt nog nader bekendgemaakt. En het bezoek aan de Nolle vindt plaats volgende week dinsdag. Schrijf dat in uw agenda, want we hebben nogal wat bezoeken afgesproken. U bent er niet. Weet je hoe laat het is? Van?
Aanmelden via de Griffie.
Aanmelden via de Griffie. Moeilijke vragen aan de Griffie. Het zal 7 uur zijn ongeveer, het is gepland in ieder geval. Maar toch het nadrukkelijke verzoek om ook gehoor te geven aan de oproep om daar heen te gaan. Er was voorbeeld een bezoek aan de voedselbank, die hier ook op de actiepuntenlijst staat. Er waren slechts 4 mensen naartoe gegaan. Toch een belangrijk punt. Sorry? Ja, het is niet anders. Goed, zijn er nog mensen die zaken toe of bij of af willen voeren?
Ja. Nou, ik had een simpele vraag over de uitnodiging.
Ik had een vraag over het bezoek aan de Nolle. Gaat dat alleen voor raadsleden of horen daar ook de overigen bij? Nou, dus zo stond het dus niet in de uitnodiging.
Commissieleden mogen daar ook bij zijn, heb ik begrepen inderdaad. Dank u. De heer Klut.
Nog even, we hadden op een, dat is alweer een paar maanden geleden, een actiepuntlijst, de managementrapportage van de dienst WIZ staan. En die is hier vanaf verdwenen. Ja, en ik dacht dat we daar nog wat mee zouden doen.
Ik heb hier punt 9 staan. De nieuwe format voor de MARAP WIZ. Ik neem aan dat die onder dat actiepuntenlijstpunt staat.
Dat voor vandaag op.
Die staat erop voor mei 2007. Ja, het is nu 7 mei 2007. We hebben nog 3 vergaderingen te gaan, meneer Klut. Goed, verder geen punten. Dan... Ja, maar ik zie steeds geen handen in de lucht, altijd op het laatste moment.
Ik wilde even vragen of de adviesraden nog een keertje in de commissie zijn kunnen komen. De status van de adviesraden, wat ermee moet gaan gebeuren, hoe het college denkt dat het ingevuld gaat worden. Het heeft ooit een keer op de agenda gestaan, toen is het naar senioren toegewezen. En het zou weer terugkomen, maar dat is nooit gebeurd.
Goed, we nemen dit verzoek mee naar de agendacommissie. Dank u vriendelijk. Dan wil ik nu overgaan tot het sluiten van deze vergadering. En dan wens ik u nog een prettige avond. Dank u vriendelijk.
U die daar van gebruik wil maken. Oké. Okay. Dan sluit ik hier bij de vergadering en gaat die, mag ik u de publieke tribune verzoeken de zaal te verlaten, gaan we kort door om dit punt van wensen en bedenkingen te behandelen. Nee. Nee hoor.
Ja. Precies. Ja, goed, het is alleen maar. Ik denk, ja. Dat doen we niet anders. Ja.